Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Just Eat Takeaway maakt voor het eerst een krimp mee. Aandeelhouders zijn ontevreden. Hoe ga je daar als bestuurder mee om? En een ruzie bij de Volksbank heeft zich ontpopt tot een van de meest langdurende rechtszaken binnen de bankenwereld. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Lizzie Dorrewaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Goed dat je er bent. En dat zeg ik uiteraard ook tegen AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Guder, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Ook goed dat jij er bent. Laten wij beginnen bij Just Eat Takeaway. De groei briljant. Voor het eerst sinds 20 jaar hebben ze daar te maken met een flinke krimp. Bedrijven werkt het eerste kwartaal 3 miljoen bestellingen minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is een flinke klap voor het bezorgingsbedrijf dat deels toe te schrijven is aan het wegemmende corona-effect. En Lizzie, laten we daar maar mee beginnen, want het is vaak genoeg geconstateerd. Dit zijn de winnaars van de coronacrisis. Mensen gingen toch meer eten bestellen. Is het daarmee ook onrealistisch om te denken dat ze op dat niveau zouden blijven hangen?
Gezien het afnemende aantal bezorgingen kan je zeggen ja, het is afgenomen. Het is trouwens in de hele sector. Het is niet alleen bij takeaway, maar ook bij de anderen. En ik denk, ja, die corona heeft natuurlijk een hele gekke beweging gemaakt in deze sector. Maar je ziet volgens mij dat het vertrouwen in die sector nu minder is geworden. En dat is het probleem op dit moment. En niet even de actuele aantallen bezorgingen. Ik denk dat kan best wel weer aantrekken. Misschien eventjes een iets grotere verandering dan normaal ten opzichte van vorig jaar.
Het ettert al wel een tijdje binnen het bedrijf. En sommige aandeelhouders zien het al een tijdje ook met ledenoog aan. De topman van een hedge fund zei gisteren in NRC van het hedge fund Lucerne het volgende. En dat loog er niet om over de topman Jitse Groen. Hij heeft zijn bord te vol geschept. Ik begrijp niet hoe Jitse Groen denkt een bedrijf te kunnen leiden dat actief is van Amerika tot Australië met een middelmatig management. Ik weet niet wat die man bezielt. En dan gaat het nog even verder. Hij is koppig. Hij luistert niet naar anderen. Just Eat Takeaway. Hij runt het als een start-up, niet als een beursgenoteerde onderneming. Hij leidt aan grootheidswaanzin. Hij is megalomaan.
Ja, dat zijn nogal termen. Hè? Nou, ik denk, het zou natuurlijk kunnen zijn dat in een nieuwe fase van een bedrijf een ander leiderschap nodig is. Maar je moet ook constateren dat in 20 jaar tijd onder zijn leiding wel heel veel moois gebeurd is. En wat Lizzie ook zegt, de afname van de groei, of eigenlijk de afname ook van de winst, zie je over de hele sector. En niet alleen bij Just Eat Takeaway.
Ja, die fusie is daar niet makkelijk op geworden.
Nee, het is er niet makkelijk over. Maar het gaat hier om het marktaandeel. En het is ontzettend agressieve markt. Dus je ziet daar dat daar heel hard gestreden wordt. Nu ook weer door de samenwerking met de supermarkten. En wat ik er moeilijk uit kan halen is of het marktaandeel ook naar verhouding afneemt ten opzichte van concurrenten. Volgens mij is daar nog geen sprake van. Dat zou ik zorgwekkende vinden.
Je ziet natuurlijk dat het in Amerika niet lukt. Komen we zo meteen wat uitgebreider over te spreken. Maar er is een overname geweest, Grubhub. Dat het daar moet zien af te rekenen met hele grote, gekende en bekende concurrenten. En dat lukt dus niet.
Nou, ik vind dat, je zou kunnen zeggen dat er een spanning is tussen de korte en de langere termijn. En dat Jitske Groen heel erg inzet op de duurzame strategie op de lange termijn. Althans, dat is zijn verhaal. En deze aandeelhouder heeft een klein belang. Dus dit is een aandeelhouder die zich zeer ontevreden uit. Maar de vraag is of een meerderheid van de aandeelhouders daarover denkt. Dat is nog niet duidelijk. Dit is ook een investeerder die daar vrij agressief bovenop zit en daar ook echt voor de korte termijn winst lijkt te gaan. En daar gaat het nu denk ik om. Want hij heeft ook bewezen, Jitske Groen, dat hij met zijn leiderschap ontzettend veel succesvolle overnames heeft gedaan en ook weer verkoopt. Hè? Dus dat het elke keer overnemen, verkopen. Dus dat zit helemaal
maar
in de strategie.
Hier is het verwijt. Er was nog volop werk te doen aan de fusie of de overname, hoe je het ook wil noemen, met de Just Eat en Takeaway.
Ja.
En tegelijkertijd waren er al grote plannen om, God mag weten waar, overal ter wereld ook nog weer uit te breiden. Ja. En dan kom je dus op die vergelijking met dat te volgeschepte bord. Lizzie, is dat verwijt op zijn plek?
Nou ja, het ligt eraan wat de strategie is. Volgens mij was de strategie zorgen dat je overal zo snel mogelijk de grootste wordt. En vanuit die strategie begrijp ik echt wel wat hij gedaan heeft. En dus die kleine aandeelhouder die nu wat kritiek heeft, moet zich afvragen of die niet zomaar dwars op de strategie aan het inhakken is. Dus het met elkaar die strategie helder maken. En wat Ageet zich voor de lange termijn is natuurlijk het belangrijkste. Daar moet je het over hebben.
Ja, maar hij staat daar niet helemaal alleen in. Hè? Er is al een langere tijd een activistische aandeelhouder, Catrock, dat vanaf het begin af aan aarzelingen heeft gehad over die overname in Amerika, Grubhub. Ja. Jitse Groen heeft dat altijd verdedigd. Geef mij tijd, het past inderdaad in de strategie. En nu zie je toch dat dat front groter wordt.
En Grubhub
koers van het
is wel,
aandeel natuurlijk echt finaal onder druk staat. Het slechtst presterende fonds in de hele AEX.
Precies,
dan mag je toch ook als kleine of grote aandeelhouder je af gaan vragen of de te volgen weg nog wel deze weg is.
Ja, en ik denk wel met die Amerikaanse overname dat daar deze aandeelhouder wel degelijk recht van spreken heeft. En dat het op een gegeven moment wel moet laten zien dat dat een succesvolle overname is. En dat kan natuurlijk niet te lang duren. Zeker niet in zo'n agressieve markt.
Maar wat is te lang? Want het gaat hier over een overname, ik geloof nog een jaar geleden.
Ik snap wel, als je ziet hoe die beurswaarde gedaald is, snap ik wel dat deze aandeelhouder daar en ook meerdere inderdaad zich daar grote twijfels bij stellen.
Maar de koers van het aandeel is natuurlijk bij uitstek korte termijn.
En ze hebben het ook op de markt. Zeggen, ze zoeken ook een partner, een investeerder voor juist dit bedrijf. Deze dochter, dat lukt niet. Ja, dat zegt ook een hoop.
Maar daar veranderen ook de opvattingen over. Hè? Want eerst had Jitse Groen het over, geef me tijd. Toen werd er gezocht naar een strategische partner. Nu ligt een volledig afscheid van Grubhub alweer op tafel. Ja. Waar 6,4 miljard euro voor betaald is. Dat is op dit moment meer dan Just Eat Takeaway in zijn totaliteit waard is. En dat betekent dat je flink wat verlies zult gaan
leiden. Ja, dat is echt geld weggooien. Ik zou niet over één nacht ijs gaan. Ik zou hier ook heel goed met betrokkenen over praten. Wat is nou onze nieuwe strategie dan? Hè? Want als jij dat zomaar verkoopt, neem je dus afscheid van je oude strategie. Nou, wees daar dan ook bewust van. Ik zie dat Groen probeert wel vertrouwen te winnen door aan te geven waar hij op gaat koersen. Namelijk kostenverlaging. Op zorgen dat er meer omzet per bestelling wordt gekregen. Dat is een goede kant. En hij probeert ook de markt te vergroten door met supermarkten te gaan samenwerken. Dus hij laat wel zien dat hij bezig is met de strategie te verbeteren. Ik denk dat hij tijd moet hebben. Ik zou zelf niet zo snel een net gekocht onderdeel verkopen, maar dat ben ik.
Hoe ver kom je nog met het snijden in de kosten? Want het is niet zo dat die bezorgers natuurlijk al goudgerande salaris ontvangen, neem ik aan.
Nee, de snijden in de kosten kan eigenlijk altijd. Hè. Op het moment dat je leest dat ze hele grote feesten hebben gehad, dan denk ik, er zit dan best wel wat
Het is
vet.
Het is goed dat je dat noemt, hè, want ze zijn ook weer op de jaarlijkse skivakantie geweest met elkaar. Dat loopt dan uiteindelijk, als je maar met genoeg mensen op vakantie gaat, in de miljoenen euro's, waarvan aandeelhouders zeggen, ik wist niet dat het er zo goed aan toe ging bij Just Eat Takeaway. Het blijkt in ieder geval niet in wat wij ervan krijgen. Is dat dan ongelukkig om dat dan toch in ere te houden, die skivakantie?
Ja, aandeelhouders willen natuurlijk liever dat er eerst meer winst gemaakt wordt voordat je dat aan uitjes uit gaat geven. Aan de andere kant moet je ook, als je naar de langere termijn kijkt, is het heel belangrijk om juist de mensen die winst maken, het werk doen. Om te zorgen dat je laat zien dat het goed gaat met het bedrijf en dat je ook investeert in de mensen. En als je gaat over kijk naar hoeveel mensen met dit uitje mee zijn gegaan, is het nog de vraag of naar verhouding zo duur is. Maar dan zie je weer dat deze aandeelhouder op de korte termijn ook de winst wil zien. En je hebt zelf ook deze investeerders aangetrokken. Dus ik vind wel dat je in het verleden dus heel agressief ook in die coronatijd die groei nagestreefd hebt. Je kunt allemaal aanzien komen dat als die coronacrisis wat meer op de achtergrond raakt, dat niet vol te houden is. Dat zie je ook over de hele sector. Maar je trekt ook investeerders aan waarvan je weet, die zijn uit op snellere winst. En dan kun je je wel de vraag stellen of dat verhaal van die duurzame strategie past bij dat type investeerders.
Maar dan toch nog even terugkomend op het verwijt van een van die investeerders die zegt, luister, het is geen start-up meer. Hè. Je bent voorbij je zolderkamertje. Je bent inmiddels beursgenoteerd. Hij constateert een middelmatig management. Er gaan ook geluiden op over de kwaliteit van de commissaris. Hebben die wel het juiste cv? Is dat wel de goede raad om de koers mede te bepalen? Lizzie, zijn dat verwijten waar je iets mee kunt.
Sowieso moet je daar iets mee. Hè? Als iemand dit soort opmerkingen maakt, moet je wel kritisch kijken van zit daar een punt van waarheid in. Daar kan ik niets over zeggen, maar zij moeten zelf de zelfreflectie hebben om te kijken, zit er een punt van waarheid. Maar ze bestaat 20 jaar alleen maar groeicijfers. Ja, het kan natuurlijk ook niet continu Hosanna zijn. Dus ergens krijg je ook consolidatie, daar zitten ze nu in. En het is aan de organisatie zelf om te kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar tot nog toe heeft Groen zich wel bewezen, dus ik zou hem niet zo snel afwijzen.
Maar het kan wel zijn dat er een nieuw type leiderschap nodig is, hè? Dus dat is voor hem ook belangrijk en ook de mensen om hem heen. Van hey, als je in een andere fase komt, waar ook een andere strategie nodig is, ander type leiderschap, ja, dan kan je met heel veel respect kijken naar de afgelopen 20 jaar. Maar misschien ook op een gegeven moment zeggen van ja, wat is dan weer nodig naar de toekomst?
We gaan naar iets wat nog net geen 20 jaar duurt, maar wel steeds meer tijd in beslag neemt.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is de gast, Lizzie Dorenwart, AG Telleman, en wij praten over de Volksbank en de ex-CFO van de bank. Die voeren al jarenlang een juridische strijd. En waarover? De voormalig CFO, dat is Pieter Veuger, eist miljoenen aan schadevergoeding vanwege zijn ontslag. De Volksbank biedt op dit moment slechts een paar ton. En ik zei het al, het duurt geen 20 jaar, maar inmiddels is het wel echt een slepende kwestie geworden. Bijna een, zou je kunnen zeggen, principe kwestie over een professioneel geschil. Dat wel, maar Veuger zei zelf in het FD, ik kwakkel met mijn gezondheid, ik kan de rekeningen van mijn advocaten niet meer betalen. Hoe lang kan deze strijd nog op die manier dan voortgaan, Lizzie?
Ja, het is echt heel verdrietig eigenlijk, hè, als je zo kapot gaat aan een juridische strijd. Maar even los daarvan, het feit dat hij geprobeerd heeft iets aan de orde te stellen en daardoor ontslagen is, als je het breder trekt, je hebt het eigenlijk over klokkenluider, hè, dan is het wel erg dat je als klokkenluider zo persoonlijk helemaal in de pinari komt. Want hij kan niet nergens meer solliciteren, financieel aan de grond, zijn gezondheid.
Dan moet even uitleggen wat hij dan gebeurde, want er werd een onderzoek verricht binnen de Volksbank. En Veuger was bang dat bepaalde conclusies van dat onderzoek niet terecht zouden komen bij het ministerie van Financiën. Ook nog altijd aandeelhouder via een stichting van de Volksbank. Ja. En hij dacht, dat meld ik toch maar voordat dat rapport, dat onderzoek niet volledig is.
Ja.
En nu is de vraag, is hij een klikspaan? Opvatting van de Volksbank, er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Of een klokkenluider, opvatting van Veuger zelf.
Ja, misschien heeft hij de procedure, ik weet het fijne niet helemaal, hè, maar misschien heeft hij de procedures niet helemaal gelopen zoals anderen verwacht zouden hebben. Dat kan. Maar het was een onveilige situatie in de bank. Dus het kan ook dat je daardoor besluit om niet de normale procedures te volgen, maar meteen naar buiten te gaan. Maar het feit is dat het een soort klokkenluider is geweest. En we hebben natuurlijk vaker in Nederland gehad over klokkenluiders. En die hebben het niet makkelijk. En dit is mijns inziens, als je er eventjes van een afstandje naar kijkt, weer zo'n voorbeeld dat iemand persoonlijk wel heel erg op een heel laag niveau terechtkomt. Doordat hij iets waar hij integer over was, iets aan de orde wilde stellen. Dat kan toch niet waar zijn?
Wat vanuit de Volksbank wordt gezegd is dat dat bestuur inderdaad niet goed functioneerde. Dat de som der delen minder was in plaats van meer. Dat er een intimiderende sfeer was. Het werkte in ieder geval niet goed. Dus moest er worden ingegrepen en werd Veuger als, in de woorden van het bestuur, de Raad van Commissarissen, escalerende CFO, het slachtoffer. Zelf zegt hij, nee, ik ben geïntimideerd, ik ben weggepest. Ik kon daar echt niet meer verder. Kom je hier dan nog op een normale manier uit? Het antwoord is nee, want anders waren deze zaken er niet.
Nee, ja, ik vind het echt verbijsterend hoe lang dit doorgaat. En het feit dat er zo'n lange rechtszaak loopt, betekent ook dat er continu weer de discussie gaat over wie heeft hier gelijk. En het is één persoon tegenover het bedrijf, of door bedrijf, organisatie, overheid als aandeelhouder in ieder geval. En ik denk, als je een streep wil zetten onder het verleden, moet je hier op een gegeven moment ook wat zakelijker naar kijken.
Dan moet de bank daar zakelijker naar kijken.
Ja, want zij hebben namelijk, kijk, nog los van, ik kan dat ook niet helemaal beoordelen in hoeverre deze man, die in zijn eentje nu strijdt voor zijn eigen reputatie en er echt een principe strijd van, ja, dat is het geworden en daar leidt hij persoonlijk ook onder. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dat helemaal goed doet. Of dat hij helemaal gelijk heeft. Maar wat in ieder geval zo is, is dat hij dat er tegenover staat dat zijn ontslag met allerlei fouten is omgeven. Dat er niet zorgvuldig is gehandeld rondom zijn ontslag. Ik ga niet alle details opnoemen, maar dat betekent gewoon dat er aan de zijde van de organisatie gewoon heel slordig een proces is gevoerd waar dit ook mede een gevolg van is.
Dus dan kan het ook lang duren, maar je zegt, doe niet zo moeilijk, geef die man zijn miljoen, dan ben je er ook mee klaar. Maar
dat is heel ernstig, maar ik denk wel dat je op een gegeven moment die kant op moet.
Wat ik ervan begrijp, is dat het over meer gaat gaat dan of de Volksbank en meneer Veuger er nu uitkomen. Wat hieronder ligt is de vraag: had meneer Veuger, de CFO van dit grote bedrijf, een normale arbeidsovereenkomst met daarbij de behorende bescherming en dus ook vermoedelijk een hogere som geld mocht het misgaan, of werkte die via een overeenkomst van opdracht? En er wordt gezegd, als dat laatste het geval is, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor meneer Veuger, maar voor heel veel bestuurders in Nederland.
Ja, als dat laatste eruit zou komen bij die uitspraak op 15 mei, zou het me wel verbazen. Want we hebben het toch altijd over de Raad van Commissarissen die een werkgeversrol heeft naar de bestuurder. Dus als ik kijk naar de corporate governance, wordt de bestuurder, worden de bestuurders in dit geval echt wel als werknemers.
Dus dit is eigenlijk zien. Helemaal geen zaak. Dit kan eigenlijk niet anders uitkomen dan het is een arbeids.
Ik ben geen jurist, maar even zoals we daarnaar kijken, zoals er omgegaan wordt met bestuurders, zou ik zeggen, je hebt gewoon een contract.
En wat zou jij zeggen van de positie van meneer Veuger? Want hij solliciteert nergens meer. Dat is hem afgeraden door bevriende commissarissen, door headhunters. Begin er maar niet aan. Is dat nou zo? Kan die man, en los van of het deze man is, maar kan een beschadigde bestuurder nergens meer aan de bak?
Als ik nou naar mezelf kijk, ik zou zeggen, probeer het. Want kijk, je hebt natuurlijk wel enorme ervaring. Hij heeft ervaring in een bestuur wat niet goed werkt. Hij heeft,
kan altijd van pas komen.
Nou ja, maar je bent wel een wijze bestuurder. Kijk, tot 15 mei is hij met deze zaak bezig. Heeft hij er geen tijd voor, staat zijn hoofd er niet naar. Maar als het daarmee afgerond is, dan zou die met zijn ervaring en zijn kennis, kijk, hij is natuurlijk wel een sterk financiële man. Hij heeft de sporen daarin wel verdiend. Ik zou als ik hem solliciteren.
Ik denk, het is een juridische strijd. En ook de advocaten hebben er alle belang bij. Alles wordt uit de kast gehaald, want hij heeft ook niet meer. Hij heeft pas echt het geld om nog dit goed te kunnen betalen, deze advocaten, als hij de zaak wint. Dus alles wordt uit de kast gehaald. En dus wordt ook uitvergroot dat hij beschadigd is, nergens meer aan de bak kan komen, want juist daarom heeft hij die schadevergoeding nodig. Dus misschien is het waar, misschien ook niet, maar dit blijkt voor mij ook onderdeel van het proces. Ik denk dat hij zichzelf hiermee ook schade doet. Want als hij het zijn verlies had genomen, het gebeurt heel veel mensen, dat ze op een gegeven moment op een hoge plek, na een aantal maanden, dat het toch niet goed blijkt te boteren, of dat er geen klik is, en dat mensen toch vroeg weggaan, maar dan gaat het.
Ja, hier speelt natuurlijk wel de kwestie die Lizzie terecht aanhaalde.
Hier is hij ontslagen.
Hij is ontslagen en er speelt natuurlijk die zaak over, wat heb jij gedeeld met onze
aandeelhouder? Maar hij had ervoor kunnen kiezen om het low-key te houden. En dan had hij misschien wel weer makkelijker een andere baan te krijgen, maar hij kan dat niet verkroppen. Dus hij gaat er deze strijd aan. En dat is een goed recht. Als hij dat zo voelt, mag hij dat doen. Maar ik denk dat het argument dat hij zoveel miljoenen moet krijgen omdat hij nergens meer aan de bak komt, dat hij dat zelf ook versterkt door deze rechtszaak.
We gaan naar iets waar ook miljoenen in omgaan, hoewel de eindafrekening 1 euro was. Het accountantskantoor Acon raakt dieper in de problemen vanwege het niet goed naleven van witwasregels. Het bureau Financieel Toezicht heeft fouten geconstateerd en komt wellicht nog met sancties. En Acon raakte eerder in de problemen door grote boekhoudfraude, werd overgenomen door Flint. Voor het naar nu blijkt symbolische bedrag van 1 euro. Denk jij dat er rekening gehouden is met het feit dat er nog iets boven de markt hing? Want Flint heeft dat bedrijf dus overgenomen, inclusief een schuld van 35 miljoen. En nu nog een lijk uit de kast, mag ik het zo noemen?
Ja, het lijkt een lijk uit de kast, maar ik kan me haast niet voorstellen. Kijk, accountants, dit is natuurlijk het werk van accountants, ook om due diligence te doen. Dit zullen ze echt wel hebben gezien. Als ze dit niet hebben gezien, dan moeten ze hun ogen uit de kop schamen. Ze hebben in februari gezegd, we gaan het overnemen. Begin april, deze week is het afgerond. Dus dit is gewoon bekend geweest voor de afronding.
En je zegt het zijn accountants, maar bij accountants gaat er ook wel eens wat mis.
Goed,
onderwerp in dit panel.
Dus ik ga ervan uit dat ze dit hebben ingeschat. Het is natuurlijk ook een grote kans, hè, als je zo'n grote concurrent kan overnemen voor relatief weinig geld. Want als dit niet had gespeeld, al die dingen, dan was dit niet gebeurd.
Maar voor relatief weinig geld, dan kun je zeggen 1 euro. Ik maak er dan 35 miljoen en 1 euro van, want je neemt ook de schuld over.
Ja, je neemt ook de schuld over.
En het feit dat het bedrijf beschadigd is.
Dat klopt. Maar even, als ik even kijk wat de kans is van Flint. Hè. Flint die was zelf een klein stukje groter. Die had 140, 150 miljoen omzet. Deze organisatie had 80 miljoen omzet. Als je meteen je bedrijf kan vergroten met zo'n groot deel. Hè, dus een behoorlijke concurrentie. Ze zitten daar meteen in een stapje hogere leak waar ze in de accountantsector waar ze in zaten. Dus ik kan me voorstellen dat het een heel interessant koop was voor Flint. En dat die 35 miljoen schuld erin zat, dat wisten ze al. Hè, dat was bekend. Dus alles wisten ze. En volgens mij ook dat onderzoek liep. Ja, ze weten alleen niet wat daaruit komt. Dat is dan het onzekere. Als zij hun onderzoek goed hebben gedaan, is dit meegenomen in hun risicoafweging.
Wat denk jij? Toch nog een koopje, ondanks alles?
Ja, ik denk wel, als je het nu met terugwerkende kracht leest, denk je, ja, dit hebben ze gewoon geweten, want het stond er eigenlijk ook. Maar je kan natuurlijk lichter inschatten en misschien in het gesprek denken, oh, dat loopt allemaal niet zo'n vaart, we zijn in afstemming en daar komt niet een grote boete uit. Dat is misschien wel een verrassing. Dus je zou denken, het is ingecalculeerd. Maar wat ik, kijk, normaal gesproken, als het echt om een flinke deal gaat, waar je een behoorlijke som voor moet betalen, dan wordt er best een leger advocaten opgezet.
En nu is het een euro.
Wordt er strak onderhandeld. Dus het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat op het moment dat je zegt, nou, we doen het voor 1 euro, koop je, dan ga je ook niet meer strak onderhandelen. En is er dan een goede due diligence? Ja. En is er een goed onderzoek? En heb je goed Ja, dat is de vraag. Het zou kunnen zijn dat dat toch is onderschat. Want ja, er hangt toch wel wat boven het hoofd nu.
Lizzie Doorwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Dank voor je komst. Dat zeg ik ook tegen AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je alles over zakenreizigers, toeristen van de nieuwe general manager van het Hilton in Amsterdam.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.